Gemeente, namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. Bij Marleen en Ilja Antonissen is een dochter geboren. Ze noemen haar Maria Johanna en de roepnaam is Marieke. Vader, moeder en Marieke maken het goed. Als u een kaartje wilt sturen, het adres hangt op de publicatieborden. Mevrouw Isendoorn de Graaf is opgenomen in de Koningshof. We herinneren u er nu alvast aan dat er Deo Valente volgende week zondag weer koffie drinken is na de kerkdienst. Er worden in deze dienst 3 collecten gehouden. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerkvoogdij. Na de preek is er een extra collecte, dit is de najaarszendingscollecte voor de gereformeerde zendingsbond. Dit zal voorgaan onze wijkpredikant dominee van Kampen. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, Psalm 123 en daarvan vers 1. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Psalm 123 vers 1. Wij nu naar de heilige geboden van God en willen wij daarna zingen uit Psalm 19 vers 6. Ik heb in mijn hart uw reden weggelegd, opdat ik mij mocht wachten voor de zonden. Psalm 119 vers 6, nadat wij onszelf hebben bezien in de spiegel van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland uit het dienhuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eet uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Bijbel in het Nieuwe Testament in het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs en daarvan het 13e hoofdstuk. En we lezen de verzen 31 tot en met 35. Matteüs 13 vanaf vers 31 tot en met vers 35. We zijn bezig met de overdenking van de 7 gelijkenissen in Matteüs 13 en wij willen vanmorgen stilstaan bij de 4e gelijkenis. Een andere gelijkenis heeft hij hun voorgesteld, zeggende: het koninkrijk der hemelen is gelijk aan het mosterdzaad, het welk een mens heeft genomen en in zijn akker gezaaid. Het welk wel het minste is onder al de zaden, maar wanneer het opgewassen is, dan is het het meeste van de moeskruiden. En het wordt een boom, alzo dat de vogelen des hemels komen en nestelen in zijn takken. Een andere gelijkenis sprak hij tot hen, zeggende: het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zuurdeesem, welke een vrouw nam en verborg in 3 maten meel, totdat het geheel gezuurd was. Al deze dingen heeft Jezus tot de scharen gesproken door gelijkenissen, en zonder gelijkenis sprak hij tot hen niet. Opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet, zeggende: ik zal mijn mond open doen door gelijkenissen. Ik zal voortbrengen dingen die verborgen waren van de grondlegging der wereld. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de preek vindt u in vers 33 van Matteüs 13. Daar herlezen wij: een andere gelijkenis sprak hij tot hen, zeggende: het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zuurdeesem, welke een vrouw nam en verborg in 3 maten meel, totdat het geheel gezuurd was. Tot zover. Wij willen samen bidden om Gods zegen. Trouw en almachtige God, Vader in de hemel, als wij op deze prachtige, mooie zondagmorgen weer mochten opstaan, u hebt ons weer wakker gemaakt en weer mochten opgaan naar uw huis, dan komen we allereerst om uw grote naam eerbiedig te danken, te loven en te prijzen. Ik zal, zolang ik het licht geniet, hem verhogen in mijn lied. Dat is de reden waarom u hebt gezet, Heer, opdat we u zouden bedoelen, u zouden loven. Wij danken u, Heer, dat u ons dag aan dag overlaat met gunst bewijzen. Heel vaak zien we het niet, soms zien we het wel. En dan wordt ons hart vervuld met dankzegging. Onverdiende weldaden heb ik van mijn God genoten. Heere, wij komen tot u, maak ons stil van binnen. Want het is al heel om onze aandacht op u te vestigen. We lopen vaak zo over van drukte, van haast, jagen en stress, dat als we eens een moment van stilte hebben, als we eens 1,5 uur stil zitten in de kerk, dan hebben we de neiging om in slaap te dommelen. Of dat onze gedachten zo gauw wegzweven van de dingen die over u gaan. Wilt u onze gedachten daarom vanmorgen gevangen nemen, zodat we geboeid zullen luisteren naar wat u in uw woord tot ons te zeggen hebt. Maar niet alleen dat onze aandacht, dat we geboeid zullen zijn, maar dat er ook in ons hart wat mag gebeuren. Dat onze harten gebroken zullen worden onder de verkondiging van uw woord. Dat woord dat scherper is dan een tweesnijdend zwaard, dat dwars door de ziel heen gaat. Maar aan de andere kant is uw woord ook zoeter dan honing. Geen honing kan het gehemel beter smaken. Heren, dan is uw woord zo zoet, zo kostelijk. Mogen we daar ook vanmorgen iets van proeven en smaken. En wat wilt u ons vanmorgen nou voorhouden, Heren? En dan is er in de hele Bijbel maar 1 gedachte. 1 persoon die staat te schitteren voor onze ogen. De inhoud van het evangelie, het voorwerp van mijn geloof, dat is de Heer Jezus Christus. En dan zouden we nou, o God, aan u kunnen vragen, wat betekent uw Zoon nou voor u? Dan zou u het ons zeggen, want dat zegt de Bijbel ook. Deze is mijn geliefde Zoon, in wie ik al mijn welbehagen gevonden heb. Zo kostbaar is uw Zoon voor uw vaderhart. Maar al zou u nou, o God, het is aan ons vragen. Wat betekent de Heere Jezus, mijn Zoon, nou voor jou? Ach, Heere, dan moeten wij het u eerlijk bekennen. Uw Zoon betekent voor u alles. Maar als wij daar een antwoord op moeten geven, dan zijn er zoveel onder ons. Dan moeten we zeggen, hij betekent misschien maar komen. Hij betekent misschien veel, maar niet alles. Hij betekent misschien maar zo weinig voor me. Misschien zijn er wel vanmorgen die zeggen, de Heere Jezus, dat zegt me niks. Och Heere, wilt u onze harten daar vanmorgen aanraken? Wilt u ons openmaken van binnen als we op slot zitten? En wilt u zelf uw Zoon in onze harten indragen, opdat hij voor ons iets, veel, alles mag gaan betekenen? Zodat we het met een Paulus mogen nazeggen, Christus, dat is mijn leven geworden. Kan zonder hem niet sterven, maar ik wil ook zonder hem niet meer leven. We komen tot u, Heere, om u te danken. Te danken dat er bij hem vergeving is voor al mijn zonden. Dat er bij hem reiniging is. Er zijn ook mensen van morgen, u weet het, Heere, want u kent ons hart door en door. Die zich vies en vuil voelen vanwege een zondig verleden. En nou is dat bloed van de Heere Jezus niet alleen tot vergeving, maar tot reiniging. Zodat u ons helemaal schoonmaakt van binnen. Zodat we weer op een schone lijn mogen beginnen. Maar dat we ons niet meer vies en vuil hoeven te voelen. Omdat uw reinigende bloed ons zuiver maakt. Schoonmaakt van binnen. Mogen we de kracht van uw bloed, die wonderbare kracht ervaren. Ook vandaag. Heren, we komen tot u. Dank u wel dat we mogen bidden. Bidden, dat is spreken met u. Om voor de zegeningen u te danken. Om onze zonden u te belijden. Of u die wilt vergeven in Jezus' naam. We mogen ook onze zorgen bij u brengen, Heer. Wilt u ons helpen? Onze noden, red ons eruit. Bidden, dat is ook onze behoeften voor u uit te spreken. Opdat u daarin genadig zou willen voorzien. Dank u, Heer, dat u zo bereid bent en bekwaam bent om ons te helpen, te helen, voor ons te zorgen, ons te zegenen en boven alles ons zalig te maken. Heer, we leggen ook de noden voor u neer, van mensen die het moeilijk hebben. We danken u dat er ook voor mevrouw Isendoorn een plaatsje is gekomen in de Koningshof. Heer, wij willen ook aan u opdragen, meneer Van Harreweijen, die morgen in het ziekenhuis een cardioversie krijgt. Een hartschok hem kalmte en rust geven, ook al is maar een dagopname. We danken u ook, heren, voor het nieuwe leven dat u geschonken hebt in het gezin van Marleen en Ilja Antonissen. Heren, wij danken u ook dat u zo doorgaat met uw werk, ook in de zending en het evangelisatiewerk. Wij willen daar ook in het bijzonder op deze morgen voor bidden. Als er de najaarszendingscollecte wordt gehouden, dan denken we ook en bidden we ook voor alle zendingsarbeiders en arbeidsters. We denken aan dominee Snaters in Kenia, die studenten daar opleidt, heren, waar ook een nood is aan arbeiders, een gebrek aan arbeiders in dat deel van uw wijngaard. Stoot u ze nog uit, heren. Wij denken ook aan Corine Verdolte in Liberia. Wilt u ook haar gedenken in haar werk, wat ze daar mag doen, in het coördineren, de ontwikkelingshulp. Heren, gedenkt u ook de toerustingswerkers bij de GZB, we denken aan dominee Van der Vlies. Gedenkt u ook het werk wat plaatselijk, lokaal, landelijk mag gebeuren in het evangelisatiewerk. Heren, mag er weer gauw een evangelist komen die ook hier in de stad Rotterdam opbouwend werk en mag doen ook. Anderen mag bereiken, op de fronten mag staan, op mensen in de goot zitten. Of die van u zijn afgedwaald, zijn afgezworven. Dat die weer mogen worden bereikt, heren. We dragen ook het evangelisatiewerk, de echo nu op. En al het werk wat gebeuren mag in uw koninkrijk. Of dat nou is in de haven, onder de schippers, uit internationale wateren. Of het nou is onder de prostituees, of de dove pastoraat, of het blinde pastoraat, onder de soldaten of in de gevangenissen. Heren, uw woord is als een zuurdeesem. Gelukkig, het dringt overal door en het werkt uit. Het doet wat. Uw woord doet wat u behaagt. Geef onze gezegende een blijde dag, dat we ons in u mogen verheugen. Sterk uw knecht en wees weldadig uit genade. Amen. Wij gaan zingen op de preek uit Psalm 138, vers 2. Door al uw deugden aangespoord, hebt gij uw woord en trouw verheven. En vers 3, dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van 's Heren wegen. Psalm 138, vers 2 en vers 3. Gemeente, wij gaan vanmorgen stilstaan bij de kortste gelijkenis uit de hele Bijbel. En dat leest u in Matteüs 13, vers 33. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zuurdesem. Een korte gelijkenis. Ik kan u niet garanderen een korte preek, maar ik doe mijn best. Het is eigenlijk wel bijzonder dat het koninkrijk der hemelen samengevat wordt in één vers. Eén tekst. Een miniatuurgelijkenis. Het zoekt het niet in de breedte van de uiteenzetting in woorden, maar er zit wel heel veel diepgang in. Een kleine gelijkenis met een grote betekenis, zou je kunnen zeggen. En dan zit ik gelijk al met een moeilijkheid. Want ja, je kan deze gelijkenis in Matteüs 13, je kan daar profetisch hele zinvolle dingen over zeggen. En dat wil ik ook nog wel een keer doen als God me daar de gezondheid voor geeft, op een andere tijdstip. Maar ik wil vanmorgen een aantal praktische lessen daaruit aan u doorgeven. Het verhaal is makkelijk. Dan kunnen de kinderen begrijpen waar het hier om gaat. Ik zal dat zo even uitleggen. Maar de verklaring van deze korte gelijkenis, die is bijzonder moeilijk. Want ik heb al heel wat bijbelboeken, ik heb al heel wat commentaren over deze gelijkenis doorgenomen in de voorbereiding. En dan zie je dat er twee soorten van uitleggingen zijn. Er zijn verklaarders die zeggen, dit is eigenlijk een gelijkenis die je negatief moet uitleggen. Die vrouw, dat is eigenlijk de valse kerk. En dat zuurdesem, dat is eigenlijk een beeld van de zonde, eigenlijk praktisch altijd in de Bijbel. Dus het is eigenlijk, de Heer Jezus wil iets negatiefs eigenlijk hierdoor aan ons laten zien. Kan. Maar er zijn ook een heel aantal uitleggers. Bijvoorbeeld de kanttekeningen. Bijvoorbeeld Matthew Henry. Bijvoorbeeld Ryle. Bijvoorbeeld John Gill. Bekende baptiste uitlegger. Die noemt alle twee de verklaringen, maar heeft de neiging tot positieve. Ja, die zeggen van nee, het gaat hier niet over negatieve dingen. De Heer Jezus wil juist iets positiefs aan ons doorgeven. Er staat het koninkrijk der hemelen is gelijk. En vooral niet het koninkrijk van de duivel is gelijk aan een zuurdesem. Het gaat over het koninkrijk van God, iets positiefs. Ja, maar zuurdesem, zeggen dan andere mensen, dat wordt in de Bijbel altijd negatief geduid. Dus dat heeft hier ook een negatieve betekenis. Ja, zeggen dan weer anderen. Ja, maar kijk, zuurdesem hoeft niet altijd negatief te zijn. Het kan ook positief worden verklaard. Het kan een beeld zijn van de zonde, maar het kan ook een beeld zijn van de genade. Neem nou bijvoorbeeld een slang. Is een slang nou negatief of positief in de Bijbel? Dat kan allebei. De Heer Jezus vergelijkt de fariseeën met adderen, slangen, dat is negatief. Maar hij wordt zelf ook vergeleken met een slang. De Heer Jezus wordt vergeleken met een slang, kinderen, welke? Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Dus het kan een positief. Nou zeggen dus verklaarders, zo is dat de zuurdesem ook. Het kan negatief, maar het kan hier dus met name ook positief worden geduid. Nou, dat is allerlei dingen die door je heen gaan in de voorbereiding. Ik ga vanmorgen heel het positief uitleggen. Dan weet u welke keuze ik maak. Zonder dat ik het andere helemaal wegdoe, maar ik maak die keuze voor vanmorgen. Ik ga dus letten op het zuurdeeg. Ik zit boven de preek, zending als zuurdeeg. En dan gaan we op drie dingen letten. Op de aanvang, de voortgang en de voleinding. De inwerking van het zuurdesem, de doorwerking en de uitwerking. Er staat in vers 33, het koninkrijk der hemel is gelijk aan een zuurdesem, welke een vrouw nam en verborg in 3 maten meel, totdat het geheel doorzuurd was. Zending als zuurdesem. We letten op de aanvang ervan, dan de voortgang ervan en dan de voleinding ervan. Nou, zoals gezegd, gemeente, we zijn nu aan de 4e gelijkenis toegekomen in Matteüs 13. We hebben de gelijkenis van de zaaien gehad. De gelijkenis gehad van de tarwe en dat dolik, weet u. En vorige keer hebben we over dat mosterdzaad gesproken, nu dus over het zuurdeeg. Nummer 3 en 4, dat mosterdzaadje en het zuurdeeg bij elkaar. Die worden wel genoemd een tweelinggelijkenis. Ze staan ook in één pericoop in mijn Bijbel. Tweelingen hebben veel overeenkomst. Wat is de overeenkomst tussen het mosterdzaadje en het zuurdesem? Nou, de overeenkomst is dat in die twee gelijkenissen het begint allebei heel klein en het eindigt heel groot. Het verschil tussen het begin en het eind is groot. Het begint met een mosterdzaadje, het eindigt met een mosterdboom. Het begint met een klein stukje gist, zuurdesem, en het eindigt dat die hele klomp deeg doorzuurd is. Dat is de overeenkomst. Maar er is ook verschil tussen die tweeling gelijkenissen. Bij het mosterdzaad gaat het over een man die dat zaadje laat vallen. Hier gaat het vanmorgen over een vrouw. Bij het mosterdzaad, dan zijn we in de tuin, in de akker, in de hof, waar hij dat mosterdzaadje laat vallen. Hier vanmorgen zijn we in de keuken. Meel. Bij het mosterdzaadje gaat het over de uitwendige groei van het koninkrijk van God in deze wereld. En vanmorgen bij het zuurdesem gaat het meer over de innerlijke verborgen werk van het koninkrijk Gods in ons hart. Dat koninkrijk van God, dat kan je dus uitwendig zien, dat is onder ons, maar het kan ook inwendig in u zijn. Nou, dat zijn de verschillen. Er staat ergens in de Bijbel, het koninkrijk van God, dat heeft niet te maken met eten en drinken of met woorden. Maar het koninkrijk van God, dat is kracht. Dat bestaat in... Dat is de hoofdlijn van morgen. He, dat de Heere door middel van zijn evangelie, door zijn genade, door het woord van het koninkrijk, kracht uitoefent in mensenharten en op mensenleven. En die krachten die gaan werken in het verborgene. Maar het werkt wel door. Er staat die vrouw die nam het zuurdesem en verborg het in 3 maten meel. Maar het werkte in het verborgene wel door. Heel je leven wordt erdoor beïnvloed. Wordt anders erdoor. Zoals zuurdesem inwerkt op meel, zo werkt het evangelie van God in op mensenharten. De kanttekeningen, die kleine lettertjes hier in die grote Bijbel, die zeggen, door deze twee gelijkenissen wijst Christus aan de kracht van zijn woord. Hoewel klein en veracht in het begin, toch zich wijd uitbreidend en uiteindelijk de hele wereld doordringend. En dan wijzen de kanttekeningen op Romeinen 10, waar staat dat het geluid van God is uitgegaan over de hele aarde. Het doordringt, het verspreidt zich over de hele aarde. Nou, dat is mooi voor zo'n zendingszondag als deze. En de woorden van God die spreiden zich uit tot het einde van de wereld. Goed, dan gaan we letten op de gelijkenis. Ik zei, het verhaal is wat de Heer Jezus vertelt, is eigenlijk heel makkelijk te volgen. Kijk, de hemel is gelijk aan een zuurdesem welke een vrouw nam. Het is eigenlijk ontroerend, gemeente, dat Jezus het koninkrijk van God vergelijkt met een keukentafereel. Zo alledaags, zo simpel, zo eenvoudig. Het keukentafereel van een huismoeder. Misschien heeft de Heer Jezus dat in het huis van Jozef en Maria, in zijn ouderlijk huis, heeft de Heer Jezus dat vaak toen hij jong was, zijn moeder Maria zien doen. Niet zoveel, dat deden de huismoeders zelf, die bakte brood. Dat was het werk van een Joodse vrouw in de keuken. Deeg bereiden. Ze hadden een molensteen waarin dat graan gemalen werd en dan werd het deeg bereid en dan werd er brood van gebakken. Dat deden de Joodse vrouwen dagelijks. Dat zal de Heer Jezus heel vaak hebben gezien. Het welk een vrouw nam en verborg in 3 maten meel. Die uitdrukking 3 maten meel komen we nog een keer tegen bij Abraham en Sarah. Dan komen op een gegeven moment, kinderen, dat weten jullie wel, dan komen daar die 3 mannen naar Abraham toe, hè. Die 2 engelen en de Heere daar zelf ook bij. En dan ontvangt Abraham die 3 mannen gastvrij. En dan zegt hij tegen zijn vrouw Sarah, ga vlug naar de keuken en kneed 3 maten meelbloem en maak daar koeken van. Dan hebben we weer diezelfde 3 maten. Eigenlijk is dat best wel een grote hoeveelheid, zo pakweg 40 liter. En wat doet dan zo'n juiste huisvrouw? Die neemt dan een stukje gist aan, de zuurdecem, dat is gist. En verbergt dat in die 3 maten meel. Die kneedt dat in de meel. Kneedt het doorheen. Een klein beetje gist. Kneedt ze helemaal, verbergt ze, verstopt ze, werkt ze in het meel. Zodat dat zuurdecem aan het oog onttrokken was. Je ziet dat niet meer. Het is niet meer te zien. Het verdwijnt in deeg. Het gaat ten onder, maar dan gaat het wel werken. En van lieverlee gaat dan, dat deeg, dat gaat rijzen, het wordt luchtig. En jij krijgt er een lekkere smaak van. Ik moet wel een nachtje staan. Weet je waar ik aan moest denken? Ik moest denken aan een jeugdtafereel in mijn jonge jaren. Ik weet niet hoe dat bij u was vroeger, bij jullie vroeger. Maar mijn moeder, kinderen, die bakte altijd oliebollen op 31 december. Nou, dan vond ik dat als een jochie van 7, 8 jaar, vond ik dat heel interessant. Want dan was mijn moeder bezig zo met het beslag te maken. En nou ja, dat was altijd een hele heisa. En als ze dat beslag klaargemaakt had in een emmer, dan ging er een theedoek overheen. En dan werd het in de kamer gezet, vlakbij de kachel. En dan dacht je als jochie van 8 jaar, wat gaat er nou toch gebeuren? En dan mocht ik daar niet inkomen, want dat moest dan een paar uur moest dat bij die warme kachel staan. Dan, ja, dan ging dat natuurlijk rijzen. Het was raar het nieuwsgierig, want er zit nog een theedoek overheen. Wat gebeurt er nou van binnen? Maar dat mocht je absoluut niet aan. Je mocht niet in die kamer, dan mocht je toch bij en zo. Nou, en dan na een paar uur wachten, ja hoor, dan was het helemaal door het meel getrokken en dan werden de oliebollen gebakken. Nou, dat is eigenlijk wat er hier een beetje staat. Zuurdecem. Dat mochten de Joodse moeders gebruiken, eigenlijk altijd. Soms niet. Soms was het verboden, met name bij Pascha. Had de Heer Jezus ingesteld, zo'n Pascha, het feest van de ongezuurde broden, die matzes, die platte koeken. He, dan moest al het zuurdecem, al het gist, dat moest uit de huizen verdwijnen. Dan mocht het absoluut niet. Maar de rest van het jaar was zuurdecem niet onrein of ook niet zondig, helemaal niet. In het dagelijks leven was het zelfs onmisbaar voor een moeder in de keuken om brood te bakken. Nou, dat is het verhaal. Simpel. Maar nou de betekenis. Het koninkrijk der hemelen is te vergelijken met, zegt de Heer Jezus, werkt als zuurdeeg. Wie is dan die vrouw? Wat betekent dan dat zuurdeeg? Wat betekent dan die meel? Nou, allereerst, ik ga een poging wagen. De Heer Jezus spreekt hier in deze gelijkenis over een vrouw. Dat doet de Heer Jezus vrijwel nooit. Alleen hier. En ik weet nog een gelijkenis. Weten jullie die ook, kinderen? Dat zou ik knap vinden. Weten jullie nog een gelijkenis? Dat is de enige andere. Waar de Heer Jezus spreekt over een vrouw? Ja, ik weet er nog een. Dan denk ik aan Lucas 15. Daar spreekt de Heer Jezus 3 gelijkenissen uit. Die hele bekende gelijkenis van 3 dingen die verloren zijn. Het verloren schaap, de verloren pen, de verloren zoon. Dan spreekt hij over de goede herder, dat is nummer 1. Die het verloren schaap zoekt. En de vrouw die in huis de verloren penning zoekt. En de vader die op de uitkijk staat voor die verloren zoon. Waar is dat nou een beeld van? Die goede herder, dat is een beeld van de Heer Jezus. Die vader, dat is een beeld van God Vader. En die vrouw, dat is een beeld van de Heilige Geest. En nou zijn we een stapje verder. Ik denk dat de Heer Jezus hier in deze gelijkenis ons wil leren wat nou het werk van de Heilige Geest is. Daar richt Christus zijn aandacht hier op. Voor ons. Nou, de vrouw is dus een beeld van de Heilige Geest, wat die doet. En nou het zuurdecem en het meel. Het is in ieder geval duidelijk, gemeente, dat die twee, het gist, het meel, dat die bij elkaar moeten worden gebracht. Die moeten op elkaar gaan inwerken. Nou, dat doet de Heilige Geest. Het zuurdeeg is een beeld van het Koninkrijk van God. Dat bestaat uit rechtvaardigheid en vrede en blijdschap. Je zou kunnen zeggen het evangelie van het Koninkrijk. Of het om het simpel te zeggen. Dan zeg ik het met de woorden van de catechismus. Dat zuurdeesem is hier een beeld van Christus de zaligmaker en al zijn weldaden. De Heilige Geest maakt mij Christus en zijn weldaden deelachtig. Luther zegt het zomaar even, hup, plomp verloren en zegt, Christus is mijn zuurdeesem. En nou die hand van die vrouw, die gaat dus van buitenaf in het meel, in deeg, dat zuurdeesem inkneden, inbrengen. De Heilige Geest gaat de Heer Jezus inbrengen in een mensenhart, in een mensenleven. Ik ga nog een stapje verder. Dat zuurdeeg op zich is niet genoeg. Goed begrijp ik dat bedoel. Het zuurdeeg op zich is niet genoeg, de Heer Jezus. Deeg, zuurdeesem lijkt veel op meel. Hij is ons in alles gelijk geworden, behalve de zonde. Maar hij is ook tot zonde gemaakt. Zuurdeeg. Opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Maar weet je wat er nou nodig is, gemeente? Dat zuurdeeg op zich is niet genoeg. Dat moet in aanraking komen met het meel. Om het nou eens ouderwets te zeggen, een voorwerpelijke prediking, dat is niet genoeg. Ook een onderwerpelijke prediking moet er gepreekt worden. Wat bedoelen ze daar nou weer mee? Nou dit. Je kan heel je leven zitten onder een rijke Christusprediking. En er gebeurt met je hart helemaal niks. Het is een Christus buiten je. Maar als de Heilige Geest erin meekomt, dan wordt die Christus die u gepredikt wordt, wordt niet alleen een Christus buiten je, maar dat wordt dan ook een Heere Jezus binnenin je. En dat is het werk van de Heilige Geest. Het zuurdeeg moet in het meel worden gemengd, vermengd, gekneed door die vrouwenhand, door de hand des geestes van buitenaf. Ik denk aan een woord uit het doopformulier, dat de geest ons toe-eigent, thuis brengt, naar binnen brengt, in je hart brengt, wat wij in Christus hebben. Nou, dat is volgens mij de aanvang van het werk van Gods genade. Hij brengt de Heer Jezus niet. Ik kan de Heer Jezus, en dat is ook mijn lust en mijn leven. Ik zou graag de Heer Jezus willen brengen tot aan de deur van je hart. Heel dichtbij. Maar ik kan het als dominee niet brengen over de drempel in uw hart. Dat doet de Heilige Geest. Het zijn die vrouwenhanden die bezig zijn om het erin te kneden. Staat er ook. Hè? Nam en verborg in 3 maten meel. Meel wordt uit zichzelf geen brood. Een mens wordt uit zichzelf geen christen. Het zuurdeeg moet er worden erin gekneed. Nou, en dan waar is dat meel nou een beeld van? Nou, dat heb ik eigenlijk al een beetje gezegd. Dat is een beeld, denk ik hier, zo pas ik het althans vanmorgen toe, van de mensenhart, een mensenleven, een mensenwereld desnoods. En dan moet u opletten, gemeente. Zoals nou een akker wordt toebereid, hè, om de te ontvangen. Zo moet het koren worden toebereid om het zuurdeeg te ontvangen. Zo moet mijn hart worden toebereid om de Heer Jezus te omhelzen. Want wat is meel? Meel, dat is gemalen graan. Aha, nou zijn we er. Al zou je gist brengen bij harde graankorrels, gebeurt er niks. Dat vat elkaar niet. Dat pakt elkaar niet. Maar als het graan gemalen wordt, en je legt dan zuurdeesem in, ja, dan vat het elkaar, dan neemt het gist in zich op. Dat was het werk van vrouwen, Joodse moeders in het Oude en Nieuwe Testament. Die hadden een handmoletje, 2 molenstenen, en dan maalden ze eerst dat graan tot meel. Hè? En als dat graan, die harde korrels, verbrijzeld waren, ja, dan werd het gekneed met het gist. Weet je wat ik daaruit leer, gemeente? Ik leer daaruit, als het gaat over het werk van Gods Geest, dat ons hart verbroken moet worden, Niet als een voorwaarde, maar wel als een weg om nou Christus te ontvangen. Een gekruisigde zaligmaker, hè? Een ongebroken hart, dat vat mekaar niet. En dan kan je onder de rijkste Christusprediking zitten, maar dan gebeurt er niks met je. Het doet je niks, het zegt je niks. Maar als je hart gebroken wordt, een verbroken en verslagen hart, als dat hart geopend wordt, dan omhels je de Heer Jezus, dan hunker je naar Hem. Dan pakt het elkaar. En daar zorgt nou de Heilige Geest voor. Ja. Misschien zegt er wel een dominee, dat herken ik in mijn leven. Ik heb een tijd gehad dat het leek wel alsof God me in mijn kraag pakte. Alsof de Heilige Geest mij onder handen nam. En mij ging breken. Was ook nodig. Mijn eigen ik, mijn eigen wil. Ging breken. Dat harde hart van graan, dat werd een gebroken hart van meel. Chris? Ja. Ik wist van hem alles, maar ik kende hem niet. Totdat de Heilige Geest mijn hart ging openen. Openbreken. En toen kwam er plaats voor de Heer Jezus. In mijn ziel. Weet je hoe het toen werd? Ik leef, maar niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. Weet je hoe het toen werd? Paulus zegt, toen ging Christus door het geloof in mijn hart hier van binnen wonen. Nou, je zou dat ook kunnen toepassen op de zending. In het klein, in een mensenhart, heb ik net uitgelegd, maar ook in het groot, in de mensenwereld. Ik vind het apart, gemeente, dat er staat 3 maten meel. Nou, er is ook over, van alles al over gezegd. Wat betekent nou die 3 maten meel? Ik geef u door een woord van Da Costa, Isaac Da Costa. Ja, dat zijn toch wel mooie bijbellezingen. De Messias belang een Jood is dat, Isaac Da Costa. En die Joden, als een Jood tot bekering komt, dan heeft hij inzicht in de schrift wat u en ik niet hebben. Die zien dingen die wij niet zien. Goed, de Messias blijde Jood, Isaac Da Costa, die zegt dit. Hij zegt dat koninkrijk van God, hè, dat omvat alle volken. Dat heeft een geestelijke betekenis. Net uitgelegd, maar het heeft ook een aardse betekenis. Het koninkrijk van God. Dat koninkrijk van God is niet uit de aarde, maar het is wel voor de aarde en op de aarde dat eenmaal zal komen. En dan zeg je dat zuurdesem is niet in 1 maat, maar in 3 maten meel. En dan verklaart hij dat zo, hij zegt, de toenmalige wereld bestond toen uit Joden, Samaritanen en heidenen. Hij zegt, dat is het doel van het koninkrijk van God. Dat eenmaal Joden, Samaritanen en ook de heidenwereld eenmaal bereikt zal worden. Dat het eenmaal zal uitlopen wat in Openbaring 11 staat, dat de koninkrijken van deze wereld zijn aan de Heere en aan zijn gezalfden. Hij zal koning zijn, daadwerkelijk. Dan zal dat koninkrijk in zijn volleinding ook aanbreken. Het zuurdesem te zijn in de wereld. Ja. Als zendeling. Om anderen als het ware aan te steken, te beïnvloeden, te bereiken, te doordringen van de liefde Gods en de genade Gods. Van de boodschap van het heil. Dat heeft de Heer Jezus uiteindelijk ook gezegd in de zendingsopdracht. Gaat heen naar alle volkeren. Alle creaturen, de hele wereld, met de boodschap van het koninkrijk van God. Om nou als een klein klompje zuurdeeg te zijn. Een beetje gist. Wat is nou een enkele zendeling in een heel land? Als een beetje gist dat anderen ja, besmet, beïnvloedt op een goede manier. Dat is de bedoeling. Ouders, ik zou het ook zo kunnen toepassen. Het woord van de Heere. Of u dat wil kneden in uw kinderen. Met een moederhand. En met een vaderhand. Je moet het er niet in hameren. Maar in kneden. In prenten. Die woorden van het eeuwige leven. Om het je kinderen in te scherpen. Om het erin te kneden. Niet een hele hoeveelheid, maar een klein beetje. Gedoseerd, geproportioneerd. Kneed het maar in die kleine kinderharten. Opdat het daar zijn uitwerking zal hebben. Ja. Gemeente vanmorgen. We hebben gezongen op Psalm 119. Weet je wat David daar zegt?
Ik heb in mijn hart uw reden weggelegd. Daar heb je hetzelfde. Ik heb uw reden, uw woord in mijn hart weggelegd. Als je zo kerkt vanmorgen, vanmiddag, dan ben je goed gesteld, goed gestemd. Zo hoort het eigenlijk, dat je nou uw reden, Gods woord, in je hart weglegt. Bewaart, niet op de boekenplank ergens zet. Maar in je hart bewaart, zoals Maria de woorden van de Heer bewaarde in haar hart, overleggende. Ik heb in mijn hart uw reden weggelegd. En dan gaat het doorwerken, opdat ik mij mocht wachten voor de zonde. Die genade die wordt erin gewerkt en die gaat ook doorwerken. Dat is onze tweede gedachte. We hebben gezien de aanvang, die vrouw die nam, verborg, en nu gaan we naar de voorganger. Het werkt door. Hoe staat het er? Een vrouw nam en verborg het in 3 maten meel totdat het geheel doorzuurd was. He, dus dat gist, als erin gekneed is, dat blijft niet op 1 plekje. Nee, dat gaat op een gegeven moment door die volle mate heen. Door die 3 maten heen. Het doortrekt het hele deeg. Het lijkt verdwenen, dat kleine klompje gist. In die grote hoeveelheid meel, het lijkt verdwenen te zijn. Maar het ligt niet stil, het gaat verder. Het gaat gisten. Het gaat roeren en bewegen, dat meel dat komt in beweging, het gaat roeren, werken, bewegen. Het meel gaat veranderen. Het meel wordt omgezet in iets wat luchtig en gaat reizen en wat smakelijk wordt en uiteindelijk ook gaat heerlijk gaat ruiken als brood. Je zou kunnen zeggen het meel wordt herschapen, het verandert door het gistingproces. Nou, zo is het nou in de toepassing ook met het evangelie. Dat oefent een doorwerkende kracht uit in een mensenhart, in een mensenleven. Jeugd, jongens, meiden. Dat moet je onthouden, of nou wel zeggen. Zeg, het christelijk geloof. Dat is geen glazuurlaagje wat er bovenop ligt. Nee, het christelijk geloof is een zuur decem dat er doorheen trekt. Snap je het verschil? Christelijk geloof is niet zomaar een sausje als een toefje slagroom op de pudding. Zoals een extra, dat doen we dan zondags. En door de week dan, nee. Het is niet zomaar iets wat er bovenop ligt als een iets extra's. Nee, het evangelie is als een zuur decem dat dwars door heel je hart en heel je leven heen trekt. En dan kan het begin klein zijn. Klein beetje gist, nogmaals. Het begin van het werk van Gods genade door zijn geest in je hart kan heel klein zijn. Een mix van gist en van meel. Het kan heel klein beginnen. 1 woord uit de Bijbel. 1 zin uit de preek die blijft haken. 1 vermaning... van een goede vriend van je, die erop wijst. 1 regel uit een dagboek. 1 programma waar je naar kijkt. 1 programma waar je naar luistert. 1 lied wat je hoort. 1 brochure of een traktaat die je zomaar in je handen gedouwd krijgt of door de brievenbus heen komt. 1 liefdesdaad van een medechristen wat je aan het nadenken zet. Dat kan het startpunt zijn, het kleine beetje gist dat inkomt. Het startpunt. En dan ligt dat daar niet stil, maar dan gaat dat werken. Dan gaat dat doorwerken, dan gaat dat iets uitwerken. Dan begint dat te werken. Hoe dan, dominee? Nou, misschien herken je dat wel vanmorgen. Het begon misschien maar met een simpele opmerking. Of met een simpele tekst, of een simpele zin. Ja, wat is nou het allereerste begin bij jouw geest? Maar het was een startpunt. Het kwam niet in je oor, maar het ging niet het ene oor in en vervolgens het andere oor uit. Het ging het ene oor in en het zakte naar beneden. En daar ging het werken. Wat ging het dan werken? Nou, je kreeg serieuze gedachten. Ja, die had ik altijd wel, maar ik schoof het altijd voor me uit. Kom later wel, als ik 50 ben. Of ouder, katerzante. 50 ben.
Nee.
Het zakte naar binnen en ik werd serieuzer gaandeweg. Een proces. En je kreeg de behoefte aan om nou eens echt te bidden. Niet alleen maar Heere zegen deze spijzen. Of niet alleen maar ik ga slapen, ik ben moe als ik 13 jaar ben. Maar nou echt bidden. Echt bidden. Je hart echt voor de Heere uitstorten. Met je hart en je gedachten erbij. Je ging dat Bijbeltje pakken. Ja, het stond altijd wel in de kast. Maar het stond zo vaak dicht. Als ik zo doe met mijn vingers. Over de kaft van je Bijbel. Zit heel mijn vinger onder stof. Je ging dat Bijbeltje echt pakken. En je ging er nou serieus uitlezen. Heren, wat zegt u nou toch? Je kreeg gaandeweg groeiende interesse in het christelijk geloof. Joh, ik zag je op een gegeven moment op belijdeniscategorisatie. Nooit gedacht, maar je was er. Je kreeg ook gaandeweg een meer afkeer van kwade, zondige dingen waarvan je wist dat is niet goed. En ook verkeerde vrienden, het klikte niet meer zo. Die kerkgang. Normaal kwam je altijd één keer in een zat hoor. Als die dominee maar niet te lang preekt, mijn best. Maar nou kon het je niet lang genoeg duren. Heel vreemd. En s'avonds zie ik je ook regelmatig zitten. Zou dat zuurdeesem nou toch gaan werken in je hart? Verraden. Dat zijn de eerste stappen. En van lieverlee werkt daardoor dat werk van Gods genade. De bekering van je ziel. Stukje bij beetje. De Bijbel noemt dat ook wel wedergeboorte of bekering. Vernieuwing. Dat gebeurt diep van binnen in je. Wat gebeurt er dan, dominee? Nou, nogmaals, als dat in je hart gelegd wordt, dan gaat dat werken. Dan wordt je verstand verlicht. Je verstand verlicht. Niet dat er ergens een gloeilampje aangaat, maar je gaat dingen anders zien. Anders zien. Je krijgt een andere blik op God. Een andere blik ook op jezelf. Je gaat anders tegen mensen aankijken. Je gaat anders tegen Christus aankijken. Je hart wordt geopend door de krachtige werking van het zuurdeesem. Door de kracht van het koninkrijk God. Je hart wordt geopend. Dat op slot potdicht. Ik kreeg het niet open. Je ouders kregen het niet open. En je dacht wel eens, vaders en moeders, je dacht wel eens, hoe moet het dan van mijn kind terechtkomen? Maar het koninkrijk van God is kracht en het ging werk. En eerst wilde je het niet weten. Maar er gebeurde wel wat daar op die slaapkamer van je. Er gebeurde wel wat. Het hart ging open dat gesloten was. En je wil. Er gebeurde ook wat mee. Eerst was je zo dwars en tegen de draad. Hè? Alles wat met God en godsdienst te maken had. Ik zie jou zitten aan tafel. Zit ik er nou ver naast? Ik zie jou zitten aan tafel. Er wordt uit de Bijbel gelezen. Je zit er zo ongeïnteresseerd bij, hè. Het zeg je niks en doe je niks en je laat het merken ook. Door je houding. Zo dwars tegen de draad. Maar je wil wat anders. Van lieverlee ga je toch meer dingen oppikken. Je gaat er wat netter zitten. He, je bent er wat beter bij, wat meer bij. Die wil die boos was, wordt goed. Die wil die wederspanner was, die wordt gehoorzaam. Je geweten wordt geraakt. Er zijn dingen die niet meer kunnen. Gaandeweg. Ik heb verschillende mensen gesproken die zeiden, ja, vroeger kon ik dat nog makkelijk doen, maar ik heb er nou geen zin meer in, domen. Niet dat het niet mag, niet dat het niet mag. Christelijk geloof heeft helemaal niets te maken met mag je of wel, of mag je of nou niet. Nee, maar ik heb er geen zin meer in. De lust is eruit. Ik heb smaak gekregen in andere dingen. Je gedrag wordt anders, je gerichtheid wordt anders, je gezindheid, je mind, zeggen de Engelsen. Je gezindheid. Je bedenken wordt anders. Je oordeel wordt anders. Ziet u dat het zo van lieverlee gaat doordringen? Dat zuurdeesem. Dat is wat de Heer Jezus zegt. En dat is ook wat ik in de praktijk merk bij mensen die echt tot bekering komen. Dan krijgt Christus gestalte in je meer en meer. Weer een toepassing op de zending. Ik zie dat kleine klompje geest. Die 12 apostelen. En ik zie een gigantische mailmassa. Mensenmassa. Ja, nou, hoe moet dat nou ooit bereikt worden? Jezus zegt tegen dat kleine klompje, gaat heen en onderwijst alle volkeren. Hoe moet dat toch? Ja, als gist. En dan wordt het verborgen, die 12 apostelen. En dan gaan ze uit en dan worden de mensen aangeraakt, besmet met de boodschap van Gods heil. En dan gaat het verder werken. Ja, gemeente, je hoeft maar een heel klein beetje te hebben. Ik zal een voorbeeld geven. Ik lees in de handelingen van Filippus. Hij was diaken, maar hij kon zijn mond niet houden. Hij stond ook wel eens op de preekstoel. En ook wel eens in de open lucht te preken. Ook in Samaria, de stad Samaria. En dan gaat hij preken Christus. En dan gaat de geest dat gebruiken. En dan predikt hij Christus. En dan gebeuren er wonderen en tekenen. En dan wordt die hele stad Samaria, die luisteren aandachtig wat die ene man zegt. En dan worden ze allemaal aangeraakt. Dan komt een grote blijdschap in die hele stad. Zo'n klein klompie, één mannetje. En zo'n hele grote stad die wordt aangeraakt. Zou dat nou kunnen met Rotterdam, heren? Er was een vrouw, een voormalige hoer. De Samaritaanse vrouw. Kom met Jezus in aanraking. En dan is ze zo verbouwereerd, zo ondersteboven. En dan gaan ze terug naar de stad, Samaria, ook Samaria. En dan zegt ze, kom en zie iemand die me alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. En dan komen al die mensen erop af, die gaan naar de Heer Jezus toe. En die geloven in Jezus om wat die ene vrouw gezegd heeft. Ziet u hoe dat zich verspreidt, hoe dat doorgaat? Ja. Op een gegeven moment is Paulus, in de handelingen kan je dat lezen, is Paulus in Thessalonicense. Ik zei u, als dat gist gaat werken, dan gaat het in beweging. En dan wordt het beroerd en dan komt het in roering en beweging en het gist en zo. Op een gegeven moment is Paulus in de stad Thessalonica en dan zeggen de mensen, hij brengt de hele wereld in beroering. Waarom? Omdat hij een prediking brengt dat er een andere koning is, namelijk Jezus. Dat zet zich uit, dat is niet te stuiten. Als de geest werkt, wie zal het keren? Ja. Ja, het kan zo klein beginnen, maar het verspreidt zich toch, hoopvol. Hoe werkt dat dan, dominee? Nou, hoe werkt dat nou in de zendingsgebieden? Hoe werkt dat in ons leven? Gist, dat werkt, het werkt. Dat woord van God werkt, dat komt niet leeg terug. Toen we God behaagd. Je merkt het niet direct. Het is soms het is onzichtbaar. In het verborgene werkt het door, in het verborgene. God bemint het verborgene. Wat aanvankelijk nou nog niet te zien is, niet te horen is, maar God bemint het verborgene. Hij ziet in het verborgene wat er gebeurt. Ook al wil je het nog niet weten voor een ander. Het gist werkt onzichtbaar, het werkt ook onhoorbaar, in de stilte. In de stilte, maar het zit niet stil, het werkt. Het is verborgen, maar het heeft invloed. Onweerstaanbaar ook. De werking van gist is niet te stuiten, dat kan je niet tegenhouden. Dat kan je niet tegenhouden. Dat vind ik ook een mooie gedachte. Het dringt overal doorheen. Het overwint alles. Wat is nou sterker, kinderen? Gist of meel? Wat sterker? Nou, als dat gist en meel in het deeg komt, weet je wat sterker is? Gist is sterker. Zuurdeesem wint het van meel. Langzaam maar zeker doortrekt het en werkt het krachtig door. Nou, dan kom ik bij mijn laatste gedachte. Ga ik me eindigen. De voleinding. Het werkt door. Het werkt wat uit. Niet alleen je hart, maar ook vandaar naar je hele leven. Genade overwint je. Het werkt door. Het komt niet als een glazuurlaag er bovenop, maar het trekt door alles heen. Je wordt ervan doortrokken. Totdat staat het als de derde gedachte. Totdat het geheel gezuurd is. Als het eenmaal vermengd is, gemeente. Kinderen, zie je het nog voor je? Ja, hè? Als het eenmaal vermengd is. Nou, en stel je voor dat zo'n vrouw zou zeggen. Oh, wacht, ik zou dat zuurdeesem er graag even uit willen halen. Nou, dat gaat niet. Dat als het er eenmaal in gekneed is, kan het nooit meer uithalen. Een stukje ijzer wel, of een stukje goud. Stel je voor dat ik een stukje goud in doe. En ik kneed het erin. Oh, dat stukje goud wil ik hebben. Dan kan je het eruit halen. Dat vat niet. Maar zuurdeesem, dat kan je niet uithalen. Dat zit onafscheidelijk ermee verweven. Ja, dat is ook zo met de Heer Jezus. Als hij eenmaal in je hart is gemeten, dan krijgt geen duivel, geen macht ter wereld, die krijgt hem er ooit meer uit. Nee, wat er dan ook tegenop komt in je leven. Al zijn er best wel schokkende levenservaringen die je geloofsvertrouwen ondermijnen. Zodat je gaat twijfelen. Die periodes kan je hebben. Of dat er gebeurtenissen in de wereld zijn die botsen met wat God beloofd heeft. Maar diep van binnen, hè, is er niets wat kan scheiden van de liefde van Christus. Je wordt wel eens heen en weer bewogen. Het gaat wel eens van de ene kant naar de andere kant. Maar diep van binnen, ze krijgen hem er nooit meer uit. Ja. Er zijn mensen die zeggen dat wel eens een beetje, tenminste vroeger, lezen we in oude boeken. Die zeggen dat een beetje cru, hè. Maar je snapt wel gelijk wat ze bedoelen. Ik denk aan die moeder. Aan die moeder van dominee van der Poel. Johannes van der Poel, pas geleden een keer aangehaald. Die oud-geïnformeerde dominee. Originele man, bekeerde man. Schrijft hij in zijn boek. Schrijft hij over zijn moeder. En hij zei dat een beetje met oud-geïnformeerde term, maar ik weet precies wat hij bedoelt. Hij zegt, mijn moeder was met een drieëne God verzoend. Hij zei, je moeder zei wel eens, al zou je mij nou opensnijden. En je zou mijn hart opensnijden. Dan zou je in mijn hart, zou je de Vader, de Zoon en de Heilige Geest vinden. Kijk. Dat zit er dan zo doorheen, hè. Dan krijgt niemand er meer uit. Geheel doorzuurd. Als die liefde van God in je hart is uitgestort. Dan gaat dat verder werken naar die drie maten meel. Dan wordt mijn lichaam, mijn ziel en mijn geest van hem doortrokken. En dan gaat het zijn uitstraling hebben in mijn persoonlijk leven, in mijn huwelijksleven. En in mijn gezinsleven. In het maatschappelijke leven. Dat kan ik niet met mijn zondagse pak, dat kan ik niet aan de kapstok hangen. Dan zeggen, nou maandag ben ik weer normaal. Nee, dat doortrekt alles. Totdat het geheel doorzuurd was. Ik zie mijn moeder nog. Met de theedoek eroverheen over de emmer. Er moet een paar uur staan. Ik zie deze Joodse vrouw. Het moet een nachtje staan. En de andere dag, dan is het geheel doorzuurd. Dan is het volledig veranderd. Gemeente, nog iets. Eigenlijk op het moment dat iemand tot geloof komt. Tot bekering komt. Dat Christus in het hart komt. Daar is eigenlijk zo'n mens al in de kiem een nieuwe schepping. Met het begin van de verandering is eigenlijk de voltooiing al in de kiem gegeven. Hoe moet ik dat zeggen? Alleen het heeft nog tijd om door te werken. Als het erin is, dan zal alles op een gegeven moment worden beïnvloed. Op het moment dat Christus in mijn leven komt, dan ben ik in het beginsel al een nieuwe schepping. Alleen er moet nog tijd overheen om dat echt ter volle werkelijkheid te worden. En wat de zending betreft, toen de Heer Jezus geboren werd in de kribbe, dat was het begin. Volle vernieuwing van de hemel en aarde. Alleen dat duurt nog even. Maar het komt wel. De Heer heeft recht op elke centimeter van mijn leven. De Heer heeft recht op elke centimeter van deze schepping. Zoals het gist gaat door die volle drie maten meel. Niets wat onaangetast blijft. Nou, dat is nou het vooruitzicht van het koninkrijk. Dat is het vooruitzicht van het koninkrijk. Daar zie je naar uit, hè, gemeente. Zendelingen, evangelisten, daar zie je naar uit. Daar zie je als predikant naar uit. Waar zie je naar uit? Nou, dat straks dat koninkrijk tot dat komt. He, dat de aarde zal worden vervuld met zijn vrezen. Hier, deze aarde. Dat Costa zegt niet geestelijk alleen maar deze aarde. Deze aarde. He, dat elk der vorsten zich zal buigen voor koning Jezus. De koning van dat koninkrijk. He, dat alles zal zijn beïnvloed door de vrezen des Heren. Er staat ergens in Zacharia dat zelfs op de belletjes van de paarden zal staan. Heilig is de Heren. Alles aangetast in de goede zin van het woord. Met de vrezen van zijn naam. Dat alle volkeren, de hele schepping. Ja, de bomen in het veld. Zullen klappen voor hem. Dat hemel, aard en zee, berg en dal. Hoe ver men ook zijn scepter ziet regeren. Zijn grote naam, zijn grote daden zullen eren. Of zoals Psalm 117 dat zingt, de zendingspsalm. Loof de Heere, alle gij volken. Prijst hem allen, Gij natieën. Zover is het nog lang niet. Het gaat in een verborgen weg. Als ik kijk, dan zie ik het tegendeel. Maar als ik lees, dan geloof ik het. Het gaat in een verborgen weg, in de stilte zijn gang. Geef de Heere tijd, hoop en wacht. Maar het koninkrijk zal eens komen. En ook in mijn persoonlijk leven. Ja, het zal alles aantasten. Het zal alles beïnvloeden, heilig beïnvloeden. Dat woord van zijn genade. He, dat noemen we de weg der heiligmaking. De weg der heiligmaking. Helemaal mijn lichaam, ziel en geest. Wat bedoelt u daar nou mee? Wordt een mens steeds heiliger dan? Ik bedoelde dit mee. In de weg van de heiligmaking gaat nou dat zuurdecem je helemaal beïnvloeden. Dat is niet streven, beste mensen, dat is sterven. Dat is niet streven, dat is sterven aan al het mijne, opdat Christus steeds meer gestalt in me krijgt. Dat is heiligmaking. Heiligmaking is, hij moet wassen en ik steeds minder worden. Dat werkt de Heer in mijn leven uit. De bedoeling, dat ik straks brood zal zijn. Brood. Brood van God. Dat ik aan het beeld van God zo gelijk zal zijn, die het brood des levens is. Nou, nog één iets. Dan zegt Matthew Henry, ook weer zoiets, hè. Hij zegt, als het nou helemaal doorzuurd is, zegt, dan moet het alleen nog in de oven. Vat u me? Dan moet het alleen nog in de oven. En dan kan het op de tafel voor de meester. En dat is vaak de praktijk, gemeente. Hè? Dan moet het in de oven. God die beproeft zijn kinderen. Waarom? Opdat ze nou brood zullen zijn aan het beeld van Gods Zoon gelijk. Dan moet het nog in de oven. Om nou brood te zijn voor de tafel van de meester. Smaakvol en geurig. En dat het zijn geur verspreidt om zich heen. Waar anderen op afkomen. Gemeente. Ik wil maar zeggen vanmorgen. Is Christus in u? Is de Heere Jezus nou niet alleen voor je in die Bijbel? Christus in de Bijbel, dat is waar. Dat is waar. Oh, dat is heerlijk. Als je dat al hebt ontdekt, dat is al heel wat. Christus in de Bijbel. Maar dat is niet genoeg. Om Christus ook, dat kan. En dat is nou het werk van de Geest. En dat doet de Geest graag. Die wil toe-eigenen, zeggen doopformulier, wat we in Christus al hebben. Dat wil de Geest. Dat die Christus nou ook, niet alleen in de Bijbel, Christus ook in mijn hart komt. Christus door het geloof in mijn hart wonen. Oh, ik hoop zo vanmorgen en vanavond ook voor de dominee, dat nou dat gepredikte woord als gist zal doorwerken in je leven. Kinderen van God in ons midden. 3 maten meel. Dat er maar geur en smaak van ons uit mag gaan. Opdat anderen het aan ons mogen merken, proeven, ruiken en smaken. Dat we christenen zijn. Aan Christus gelijk. Ouders, ik zeg het nog 1 keer. Kneed het maar in uw kinderen. Niet erin hameren, nogmaals. Kneed het er maar in. Kneed het maar in. Prent het hen maar in. Wie Christus is. Ambtsdragers, op huisbezoek. Ik ga op huisbezoek. Een klein beetje gist. Ja? Een klein kenmerk van genade. Als je dat al mag proeven in de huisbezoeken, wees dankbaar en wees hoopvol dat dat zuurdecem vanzelf wel verder werkt. Met een klein beetje ben ik al zo blij, want een klein beetje in het hart, dat evangelie, dat werkt vanzelf wel verder. Nogmaals, Luther zegt het, Christus is mijn zuurdecem. En het doortrekt mijn alles. Mijn gierigheid, mijn lust, mijn toorn, mijn hoogmoed, mijn angst voor de dood. De droefheid, de schrik, de haat, de wrevel, het ongeduld. Dat verdwijnen steeds meer en meer. En het zuurdecem gaat gestalte krijgen. Hij moet wassen. Ik minder worden. Opdat Christus gestalte in u krijgt. Amen. We gaan zingen. Psalm 25. vers 7. Een bekende psalm die de kinderen zeker ook wel kunnen zingen. Psalm 25, vers 7. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. We zullen eindigen met een dankgebed. Trouwe en almachtige God en Vader, wij danken u voor uw woord, onderwijs vanuit de schriften dat we ook vanmorgen hebben gekregen. Heren, wij willen u danken dat u alles inzet en inschakelt om te verbreiden de blijde boodschap. We hebben vanmorgen gezien, heren, dan klein gistkorreltjes, wat dat allemaal uitwerkt in dan grote meelklomp. En zo gebruikt u het werk van de GZB, de SURF en OMF en OZG en al die organisaties. En de IZB en u gebruikt ook het werk van Christen Omroepen. Transworld Radio, de wereldomroep, om dan maar anderen te bereiken met het evangelie van uw zoon, met het evangelie van het koninkrijk. Dat er een andere koning is, Jezus Christus. Mensen worden aangeraakt, aangesproken, die luisteren. Soms in het verborgen, in de wereldontvanger. In communistische, islamitische landen, we dragen hen aan u op, Heere. Zegen dat werk, wat in het verborgene, letterlijk in het verborgene geschiet. Omdat het niet openbaar mag komen, maar het werkt wel door. Het zit niet stil, Heere, uw woord doet wat u behaagt. Wij willen u danken, o God, voor uw kostbaar woord. En we willen u tegelijkertijd ook ernstig bidden dat de werking van uw geest ook onder ons mag zijn, mag worden gevoeld, mag worden gemerkt. Dat er ook hier een christenen zijn, een christen die weet, mijn verlosser leeft. En die weet dat hij een zaligmaker heeft. Niet alleen in de Bijbel, maar ook in zijn hart. Heren, dank wel dat er bij u vergeving is, maar ook verzekering van onze zonde, van onze zaligheid. Vergeving onze zonde en verzekering van ons heil. En o Heere Jezus, wilt u door uw heilige geest zo werken, dat we niet met een misschientje verder blijven leven. Dat we niet hopen, maar wat zeker mogen weten. Dat al zouden ze ons met een mes openrijgen, dat we toch van binnen mogen weten, Christus leeft in mij. Niets, maar dan ook niets, zal me scheiden van de liefde Gods in Christus Jezus, onze Heer. Heb hartelijk dank voor wat u gaf, vergeef het zondige genadig. Mag het nog zijn doorwerking hebben op het verdere van deze dag, in onze harten, in onze gezinnen. En Heere, zegen uw gemeente, ook hier, uit genade. Amen. We eindigen met het zingen van Psalm 103, vers 10. De Heer heeft zich als de Allerhoogste Koning een troon gevest in zijn hemelwoning. Psalm 103, vers 10. Zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.